Hallo, welkom terug bij de geschiedenis van de Romeinen, aflevering 2, de stichting van de stad. De Trojaanse oorlog is een centraal thema in de Griekse mythologie en in stichtingsverhalen van verschillende Europese volkeren. Volgens de Ilias van Homerus brak de oorlog uit toen de Trojaanse prins Paris de koningin van Sparta, Helena, meenam naar Troje. Dit was bepaald niet naar de wens van de Spartaanse koning Menelaos. Hij riep de hulp van zijn broer Agamemnon, koning van Mykene, in. Onder diens leiderschap stak een grote Griekse vloot de Egeïsche Zee over om oorlog te voeren tegen de Trojanen. Troje was goed versterkt en de Grieken bleken jarenlang niet in staat om de stad in te nemen of Helena weer op te halen. Zelfs niet toen de grote legeraanvoerder van de Trojanen, Hector, door de bijna onsterfelijke Achilles werd gedood. Troje zou niet vallen, dacht Odysseus, de koning van Ithaca, tenzij er een list bedacht zou worden. Wat volgde was een van de bekendste fases uit de wereldliteratuur, het houtpaard. Een heel type computervirus is ernaar genoemd. Koning Priamos liet zich overtuigen door een spion, en de Trojanen haalden het gigantische gevaarte, dat zo groot was dat ze er een deel van de stadspoort voor moesten afbreken, binnen. Ze wisten alleen niet dat er soldaten in het paard zaten. 'S Nachts richtten zij een slagveld aan onder de bevolking en plunderden de stad. Weinigen wisten te ontkomen. Een van de vluchtelingen was Aeneas, de schoonzoon van de koning en zoon van de godin Venus. Venus spoorde haar zoon aan om Troje achter te laten en ook de geest van Hector dook op en zei: "Jij, zoon van een godin, vlucht nu en zoek beveiliging tegen deze vlammenzee. De vijand is al meester in de stad. Troje stort reeds neer van haar hoge top. Er is genoeg gestreden voor het vaderland en voor Priamos. Als onze burcht door een vuist beschermd had kunnen worden, dan was dat wel door de mijne gebeurd. Troje vertrouwt nu jou haar godenbeelden toe. Neem hen mee als geleiders van je lotgevallen en zoek een stad voor hen. Je zult een grote stichten wanneer je lang over de zee hebt rondgezworen." Er was een taak te verrichten. Aeneas nam een klein gevolg mee en vluchtte de stad uit. Door een storm landt de vloot die Aeneas en zijn volgelingen meevoert in Noord-Afrika, bij Carthago. Daar kreeg hij een relatie met koningin Dido. Alles leek goed te gaan tot de goden de boodschappergod Mercurius langs stuurde, om Aeneas te vertellen dat hij moest vertrekken en zijn stad moest stichten. Als een dief in de nacht vertrok Aeneas en liet Dido achter. Zij pleegde vervolgens zelfmoord, maar niet voordat zij de Romeinen en de Carthagers met een vloek veroordeelde tot eeuwige strijd. Aeneas en zijn groep zwolven nog een tijd rond, tot ze aan de westkust van Italië aankwamen. Daar kwamen zij in contact met de inheemse Latijnen, die geleid werden door koning Latinus. Erg origineel waren ze in de oudheid niet met het bedenken van namen. Latinus ontving de Trojanen met alle egaar en bood Aeneas de hand van zijn dochter Lavinia aan. Dit schoot in het verkeerde keelgat van Turnus, de koning van de Rutuli, een volk dat in de buurt leefde. Lavinia was namelijk beloofd aan Turnus. De oorlog die hieruit volgde, werd gewonnen door de Trojaans-Latijnse coalitie. Koning Latinus sneuvelde, waardoor Aeneas de leiding kreeg over beide volkeren. Turnus trok naar het noorden om hulp te vragen bij de Etrusken, de belangrijkste macht in de regio. De Etrusken steunden Turnus en vielen aan. Aeneas' troepen overwonnen, maar zowel Aeneas als Turnus kwamen om, waardoor de heerschappij over de Trojaans-Latijnse alliantie in handen viel van Aeneas' jongste zoon Ascanius. Ascanius stichtte de stad Alba Longa en luidde een periode van betrekkelijke rust in. 11 koningen regeerden zonder al te veel gebeurtenissen over Alba Longa tot Procas aan de macht kwam. Hij had 2 zonen, Numitor en Amulius. Numitor was de oudste, dus nam de troon over van zijn vader toen deze overleed. Amulius nam daar echter geen genoegen mee en pleegde een staatsgreep. Numitor werd verbannen, zijn zoons werden gedood en zijn dochter Rea Silvia werd gedwongen om Vestaalse maagd te worden. Hierbij moest zij zweren haar leven lang kuis te blijven. Hierdoor zouden er geen kinderen opduiken die Amulius' koningschap zouden kunnen bedreigen. Je kunt maar beter het zekere voor het onzekere nemen. Kort daarna werd Rea Silvia echter verkracht en raakte zij zwanger van een tweeling. Volgens de traditie was het de oorlogsgod Mars die de vader was. Maar Plutarchus stelt dat de verkrachting misschien ook wel door Amulius zelf zou zijn gepleegd. Hoe dan ook, Deze kinderen waren niet welkom bij Amulius. Rea Silvia werd gevangen genomen en de koning beval beide zoontjes, Romulus en Remus, te verdrinken in de Tiber. Een bediende van de koning nam de kinderen mee in een mandje en maakte zich op om ze in de rivier te gooien. Daar aangekomen trof hij hoog water aan, waarin hij de mand in het riet zette. Toen het water zich terugtrok, bleef het mandje liggen. Een wolvin hoorde de ongedeerde kinderen huilen en nam een kijkje. Ze at de kinderen niet op, maar zoogde ze. Na enige tijd vond de herder Faustulus het tweetal bij de liefhebbende wolvin en nam hem mee naar huis om ze op te voeden. De klassieke oudheid kent wel meer verhalen van zuigelingen die dood zouden moeten, maar het om een of andere reden overleefde. De Perzische koning Cyrus de Grote is daarvan een mooi voorbeeld. Die moest ook door een dienaar van de koning worden gedood. En ook hij werd door een herder opgevoed en is het uiteindelijk ver te schoppen. De grote tip aan bange koningen is dan ook, doe het zelf. Een alternatieve verklaring voor de geboorte van Romulus wordt ook gegeven door Plutarchus. Hij noemt verschillende verhalen, waarvan de merkwaardigste er een is, waar Romulus en Remus niet de kleinkinderen van Numitor zijn, maar een hele andere verwekkingsgeschiedenis hadden. Koning Targetius van Alba Longa had namelijk last van een soort ongedierte in zijn huis. Een geestverschijning van een vallus stak daar namelijk omhoog uit de grond in de haard. Zoiets betekent doorgaans dat de goden iets van plan waren, dus ging de koning op zoek naar antwoorden bij een orakel. De oplossing was duidelijk. Een maagd moest gemeenschap hebben met de geestverschijning, en er komt daaruit de grootste en machtigste man voort. Nou had de koning een dochter. Wat moet ik doen? Toen Targetius even niet keek, liet zijn dochter het vuile werk opknappen door een dienstmaagd. Targetius was hier niet enthousiast om, maar de godin Hestia zorgde ervoor dat de meiden niet overkwam. Ze werden gevangen gezet en de kinderen werden geboren. Vanaf dat moment zijn we terug bij het bevel om de kinderen in de Tiber te gooien. Romulus en Remus groeiden uit tot twee krachtige jonge mannen. Hoewel hen niets verteld was over een merkwaardige verhaal, toonden ze al in hun jeugd grote leiderschapsvaardigheden. Ze wisten een gevolg van herders op te bouwen, door roversbendes aan te vallen en datgene dat ze buiten hadden gemaakt te verdelen onder die herders. Roversbendes kunnen alleen soms nare vijanden zijn, want tijdens een festival werden Romulus en Remus aangevallen door een groep. Romulus wist door dappere strijd zijn aanvallers af te slaan, maar Remus werd gevangen genomen en onder valse voorwendselen bij Amulius afgeleverd. Amulius vermoedde niets, want zijn neefjes waren direct na de geboorte gedood, toch? Hij besloot Remus uit te leveren aan Numitor, die land had in die regio. Het was namelijk Numitors land dat Romulus en Remus met een groep zouden hebben aangevallen. Numitor zou een korte metten maken met Remus en hem ter dood brengen. Op dit moment besloot Faustulus dat het tijd werd dat hij Romulus zijn verhaal vertelde. Faustulus was op de hoogte van het feit dat de baby's destijds in de Tiber zouden zijn gegooid. En had de sterk vermoeden dat hij de kinderen van Mars en afstammelingen van Aeneas zelf had opgevoed. Romulus besloot met deze kennis naar Numitor te gaan en hem te overtuigen. Daarin slaagde hij uitstekend en Numitor bracht Remus niet ter dood. Hij vroeg de tweeling om Amulius te doden. En daar hadden zij geen enkele moeite mee. Numitor bracht vervolgens het verhaal naar buiten en werd erop gekroond tot koning van Alba Longa. Romulus en Remus besloten niet aan het hof van hun grootvader te blijven. Ze moesten een stad stichten voor henzelf. Nu hadden ze een probleem. Wie is er de leider? Beide mannen hadden grote leiderschapskwaliteiten en er was geen reden om de een boven een ander te kiezen. Als klap op de vuurpijl kon ook geen van de twee zeggen dat hij de oudere broer was, want ze waren tweeling. De manier om erachter te komen wie de leider zou moeten zijn, is dan ook om het aan de goden te vragen. Het idee was dat beide heren zouden gaan wachten op een sein van de goden in de vorm van de aankomst van vogels. In het bijzonder op een sein in de vorm van de aankomst van gieren. Interessant in dit verhaal is de rol van dieren die tegenwoordig een hele slechte reputatie hebben. We hebben al gezien dat een wolf de jongetjes in leven hield door hen te zogen. Nu mogen gieren beslissen over het lot van onze helden. Plutarchus vertelt waarom gieren zo geweldig zijn. De gier is het onschadelijkste van alle dieren, omdat hij niets van wat de mensen zaaien, planten of wieden kwaad doet. Hij leeft van kringen en doodt of verwondt geen levende wezens, terwijl hij vogels, zelfs als ze dood zijn, niet aanraakt, omdat hij eraan verwant is. Adelaars, uilen en haviken daarentegen slaan hun klauwen graag in hun levende soortgenoten en doden hen. Remus zag al snel 6 gieren aan zijn voeten landen op de Aventijn, de heuvel waar hij op het teken wachtte. Romulus werd hiervan op de hoogte gesteld en kort daarop landden 12 gieren bij hem. Een padstelling. Want wat bedoelden de goden nou? Stuurden de goden het sein door Remus als eerste gieren te sturen? Of juist door 2 keer zoveel gieren naar Romulus te sturen? Daarnaast geloofde Remus de claim van zijn broer niet. Gevolg was een knokpartij waarbij Remus omkwam. Een ander verhaal is bekender. Romulus was bezig met het afbakenen van zijn stad en had een muurtje hang of af. Remus bespotte het werk van zijn broer en viel hem lastig. Toen hij spottend over een van de muurtjes sprong, werd hij door Romulus ter plekke doodgeslagen. Uiteindelijk beslist dit wie de baas was. Romulus streek te Rome en Remus werd begraven, samen met onder andere Faustulus die ook omkwam in het gevecht. Rome was de naam van de stad. Toen Numitor overleed, had Romulus een claim op het koningschap van Alba Longa. Daar wilde Romulus echter niets van weten. Zijn toekomst lag in zijn nieuwe stad. Daar werd hij de koning. Volgende keer kijken we naar de daden van koning Romulus, de eerste koning van Rome.